Goedenavond allemaal. Laat me jullie eerst geruststellen. Het wordt geen inleiding van dominee de Raaf. Geen in elkaar geflanst stuk. Met enkele losse opmerkingen, want dominee Silvoud had zijn lezing, zijn doorwrochte verhaal uitgewerkt en uitgeschreven. En ik zal vanavond wat hij heeft voorbereid zo goed mogelijk aan jullie voordragen. Er is dus van mij niets bij. Hij schreef me vanmiddag via de mail toe de studenten de hartelijke groeten van me. Dus bij deze zijn die overgebracht. En als jullie behoefte hebben om die groeten terug over te brengen, dan kun je zijn adres op gerkeninfo.nl vinden. De lezing van dominee Silvoud. De historicus Johan Huizinga schreef in 1935: "We leven in een bezeten wereld en we weten het." Die woorden hebben nog niet aan kracht ingeboet. Veel mensen voelen zich opgejaagd, uitgeput en opgebrand. In Nederland kampt 1 op de 6 werkenden met burn-out klachten. Hoewel er geen Europees land is waar mensen zo weinig tijd besteden aan betaald werk, huishoudelijk werk en zorg als in Nederland. En vooral hoger opgeleide en jongeren kampen met hoge werkdruk. Jullie zijn dus echt in een risicogroep. In haar boek Waar blijft mijn tijd? Schrijft socioloog Tanja van der Lippe dat er 3 oorzaken te noemen zijn die ervoor zorgen dat we zuchten op de tijdsdruk. We willen zoveel. We moeten zoveel. We kunnen zoveel. Eeuwenlang, zo stelt deze socioloog, bepaalde de christelijke religie het leven van de Nederlanders. De kerken waren op zondag gevuld en vaak waren er ook op andere dagen van de week religieuze activiteiten. Het geloof gaf structuur aan ons bestaan. Maar tegenwoordig bepaalt vooral ons werk onze identiteit. Druk zijn geeft status en dat gaat ook onze gezindte niet voorbij. We zijn zo druk. Als bij ons een bijeenkomst, bijvoorbeeld een kerkdienst, staat gepland om 18 uur, dan begint die dienst ook om 18 uur. Wij zijn mensen van de klok. Tijd is tijd. Als diezelfde kerkdienst wordt gehouden in Nazareth, dan kan die dienst ook gepland staan voor 18 uur, maar het is helemaal niet vreemd. En zelfs regel als de dienst in werkelijkheid begint tegen 6:30. De kerkgangers druppelen langzaam binnen en hebben elkaar nog veel te vertellen. Het is zoals iemand mij zei, jullie in het Westen hebben het horloge en wij hebben de tijd. Ze nemen de tijd, ze laten zich niet zo regeren door de klok. Als in Genesis 18 3 mannen bij Abraham komen, dan vraagt Abraham hen om toch niet zomaar voorbij te gaan. Hij nodigt hen uit om zich te verkwikken door de voeten te wassen. Hij belooft om ervoor te zorgen dat ze brood kunnen eten. Hij geeft Sara de opdracht om brood te bakken. En zijn knecht draagt hij op het kalf toe te maken. De opdracht aan Sara en aan zijn knecht deed hij wel in de haast. Maar het zal toch wel enige tijd geduurd hebben voordat dat brood gebakken was en het vlees van het kalf geschikt was om te eten. En de 3 mannen moesten geduldig wachten. Zouden wij het geduld hebben gehad? Zo ging dat. En zo gaat het nog vaak in het Midden-Oosten. Ik denk aan de vrienden van Job. Ze zaten 7 dagen en nachten met Job op de aarde zonder te spreken. Wat hebben die mannen een geduld gehad? Zouden wij dat ook kunnen opbrengen in onze tijd die zo gekenmerkt wordt door haast en stress? Van stress hadden de vrienden van Job geen last. Hoe zit het met onze tijdsbesteding? Wij staan altijd aan. Alles gebeurt in het nu. Wij zijn 24/7 te bereiken. We kunnen elk ogenblik nieuwe informatie tot ons nemen, checken voortdurend onze berichten en zorgen steeds weer voor nieuwe updates. Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat in 2016 Nederlanders van 12 jaar en ouder bijna 46 uur per week hun tijd besteden aan verplichte activiteiten. Betaald werk, zorg voor het huishouden, informele hulp aan andere huishoudens en scholing. Aan vrije tijd wordt 44 uur per week besteed. Onder vrije tijd vallen vrijwilligerswerk, bijeenkomsten, sociale contacten, media en overige vrije tijdsactiviteiten. De meeste tijd gaat echter naar persoonlijke activiteiten, ruim 77 uur per week. Een groot deel van deze persoonlijke tijd gaat naar slapen, 60 uur per week. Ik weet niet of dat bij studenten ook zo is. Maar onder persoonlijke activiteiten vallen best bedrust, eten en drinken thuis en overige persoonlijke verzorging zoals douchen. Een week telt 168 uur. Na aftrek van alle andere activiteiten blijft er voor vrije tijd 44 uur over. 20 jaar geleden ging men er nog vanuit dat er voor vrije tijd 52 uur overblijft. Het lijkt een groot verschil, maar ik denk dat het meer een definitiekwestie is, al is het ook mogelijk dat er in de loop van de tijd enige verschuiving in de activiteiten is opgetreden. Want wat valt onder vrije tijd en wat onder persoonlijke activiteiten? En is ze bezig zijn met het onderzoek van de Bijbel een onderdeel van de vrije tijd? Of hoort het bij de persoonlijke activiteiten? Duidelijk is wel dat we in het algemeen best wel veel vrije tijd beschikbaar hebben voor onszelf. Als ik die tijd voor persoonlijke activiteiten en voor vrije tijd bij elkaar optel, dan gaat het om 121 uur. Trekken we daar de tijd voor slapen, 60 uur, en voor persoonlijke verzorging, 16 uur vanaf, dan blijven er nog zo'n 45 uur over voor vrije tijd. En hoe besteden we die? Voordat we daar een antwoord op zoeken, wil ik eerst kort ingaan op de vraag, wat is tijd eigenlijk? Het is niet zo eenvoudig om daar een antwoord op te geven. Beroemd is de uitspraak van Augustinus: als niemand het me vraagt, weet ik het. Als ik het wil uitleggen aan iemand die het vraagt, weet ik het niet. Tijd is niet eindig of eindeloos, maar een successie van ogenblikken, opvolging. Tijd zegt dat er een vroeger, een verleden, een heden en een toekomst, een later is. Daaruit vloeit voort dat de tijd de bestaansvorm van al het geschapene is. En dat aan al het eindige wezenlijk eigen is. Want wie tijd zegt, zegt beweging, verandering, meetbaarheid, telbaarheid, beperktheid, eindigheid, schepsel. Daarom is er in God geen tijd. Hij is die hij is, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Er is in God geen verandering, nog schaduw van omkering. In hem is geen worden, maar een eeuwig zijn. Hij kan niet gemeten, nog geteld worden in zijn duur. 1000 jaren zijn voor hem als één dag. De eeuwigheid van God is dus veel eer te denken als een eeuwig heden, zonder verleden of toekomst. Tijd blijft tijd en wordt nooit eeuwigheid. Er is tussen die beiden een essentieel verschil. De wereld is niet zonder tijd te denken en God niet zonder eeuwigheid. Ten diepste staan we hier voor een mysterie. We kunnen met ons verduisterd verstand geen goed begrip hebben van de eeuwigheid. God is groot en wij begrijpen het niet. We zouden kunnen zeggen dat eeuwigheid en tijd in deze verhouding tot elkaar staan, dat de wereld in al haar delen gedragen wordt door Gods alomtegenwoordige kracht. En dat de tijd in al zijn momenten doordrongen is van het eeuwige zijn van God. Tijd is dus een begrip wat beperktheid en eindigheid uitdrukt. Zo zijn wij mensen, eindige mensen. De tijd van ons leven is beperkt, is kort. Wij zijn kort van duur. Het leven is een damp. De dood wekt ieder uur. Wij vliegen daarheen. Wie schonk ons de tijd? God riep de tijd in het aanzijn. God brengt werkingen voort in de tijd. Hij plaatste de mens in de eindige ruimte van de tijd. De mens die geroepen werd om de schepper van hemel en aarde lof toe te brengen voor zijn grootheid en heerlijkheid. Het doel van het plaatsen van de mens in de tijd was om die mens deel te doen hebben aan de eeuwigheid, aan eeuwig leven. Als hij God vrijwillig en van ganse harte zou dienen en liefhebben. Wanneer de mens de tijd zou besteden tot Gods eer, zou hij tot meerdere heerlijkheid bevorderd worden. Het onverliesbare eeuwige leven zou hij ontvangen. Zo stond de mens in het paradijs in de tijd. Bedeeld met de zegen van God. Want ik lees in Genesis 1 vers 28. En God zegende hen en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels. En over al het gedierte dat op de aarde kruipt. God plaatste de mens in de hof van Eden om die te bebouwen en die te bewaren. De mens kreeg dus ook tijd om te werken. En om te eten van het zaadzaaiende kruid en van alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is. Alle tijd was Gods tijd. En alle besteding van de tijd was op God en op het geschapene gericht. Een heerlijke tijd, een geschenk. Door de zondeval is die schone en heerlijke toestand verloren gegaan. In plaats van op God gericht en aan zijn dienst gewijde tijd, wordt die tijd nu door de mens besteed tot zijn eigen eer. De tijd die de Heere een mens geeft, gebruikt de mens nu om zichzelf te behagen. Zijn eigen doelstellingen na te streven. Ook de tijd als behorend bij het creatuurlijke ligt onder de gevolgen van de vloek die wij door onze val over de aarde hebben gehaald. En daarmee ook alles wat er in de tijd gebeurt. Zelfs het meest verheven werk van de mens is besmet door de zonde. Is alles onvolkomen. De eis echter om onze tijd tot eer van God te besteden is gebleven. Het zij dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere van God. De plicht om te werken is ook gebleven. Het werk zal u echter met moeite gepaard gaan. En het zweet ons aanschijnt, zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof en zult tot stof wederkeren. Paulus spreekt in Efeze 5 vers 16 van het uitkopen van de tijd, omdat de dagen boos zijn. De tijd die voor de prediking van het evangelie en voor de strijd om in te gaan in het koninkrijk der hemelen geboden wordt en daarvoor geschikt is ten volle te benutten of aan te wenden, zodat er geen ogenblik verloren gaat, nog ongebruikt wordt gelaten. Want de dagen zijn boos, dat is verdorven, vol zonde en verkeerdheid. De dagen, want onze dagen vliegen daarheen. Daarom roept Mozes op onze dagen te tellen, opdat we een wijs hart zouden bekomen. Niet slechts het geringste deeltje van onze tijd mag hieraan onttrokken worden. Tijd. Een klein woord van slechts drie letters, maar wat een rijke inhoud. Wat wordt de rijkdom verstaan als we zien dat tijd genadetijd is? En dat die tijd heen vliegt. Uren, dagen, maanden, jaren, ze vliegen als een schaduw heen. Er zijn wel ogenblikken dat we de tijd zouden willen vasthouden. En ook ogenblikken dat we de tijd wel zouden willen voortstuwen. Soms zijn uren minuten. En soms zijn minuten uren. In het natuurlijke is dat zo. Als er blijdschap is, zouden we de tijd wel willen vasthouden. En als er droefheid is, zouden we de tijd wel een handje willen helpen, zodat de droefheid maar weer snel voorbij zal zijn. Ook in het geestelijke is dat zo. Ik laat dat nu verder rusten. Zoals ik al opmerkte, moet ons leven en onze tijd doortrokken zijn van het besef dat we op weg zijn naar de eeuwigheid. Als christen zou dat onze tijdsbesteding moeten stempelen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan en mag gaan van onze roeping in de samenleving en onze plicht om onze talenten te gebruiken. In dat verband moet ik altijd denken aan een oud verhaal dat vertelt van een klompenmaker die van het ene naar het andere dorp trok om daar klompen te maken en te verkopen. Toen hem eens gevraagd werd, waar is de reis heen? Antwoordde hij, ik ben onderweg naar het hemelse vaderland en onderweg verkoop ik klompen. Ik denk dat deze man onderweg veel vrije tijd had om bezig te zijn met de dingen van het Koninkrijk van God. Voor ons, in deze gehaaste en gestreste wereld, moeten we ons ertoe zetten om tijd in te ruimen voor de dingen die er werkelijk toe doen. Dat is de vraag. Hoe onze verhouding is tot God. Opdat we een antwoord kunnen geven op de vraag, wat dunkt u van de Christus? Want dat we in een tijd leven die, ondanks al onze elektronische gemakken, toch gekenmerkt wordt door haast en stress, is wel duidelijk als uit het CPB-onderzoek blijkt dat ruim 1/3 van de Nederlanders zich tenminste 1 dag in de week opgejaagd voelt. En daarnaast vindt ruim de helft van de Nederlanders zijn of haar leven wel eens te druk. Je moet dus tijd inruimen in je agenda voor de dingen die er werkelijk toe doen. De dingen die betrekking hebben op het Koninkrijk van God en onze verhouding tot dat Koninkrijk. We noemen die tijd stille tijd. Er is dus noodzaak van stille tijd, van stil zijn voor God. Dat geldt voor elke christen. In het algemeen heeft elke mens wel eens behoefte aan stille tijd. Om zomaar eens een poosje niets te doen. De gezinnen als de kinderen naar bed zijn en de rust in het huis neerdaalt. Of na een drukke dag door het werk of de studie, met de benen op tafel zomaar even wegzakken in stilte en in overdenking van de dag die achter ligt. Of met gedachten die zich niet op iets specifieks richten, maar de vrije loop krijgen. Maar voor christenen is stille tijd veel meer dan rust en stilte. Stille tijd bedoelen we dan in het bijzonder de tijd die we afzonderen om bezig te zijn met de dingen van het Koninkrijk van God. En het bijzonder wel onze persoonlijke verhouding tot God. We doen dat door bijbelstudie, meditatie, gebed, zingen. Of gewoon stil zijn en naar een preek of geestelijke muziek te luisteren. Om daartoe te komen moet je met jezelf afspreken om stille tijd te nemen. Die afspraak maken is 1 ding, die afspraak nakomen is weer iets anders. Het lijkt zo eenvoudig, je plant je agenda, je reserveert daarin tijd voor ontspanning en voor stille tijd. Maar het is niet zo eenvoudig als het lijkt. Eigenlijk is het een grote uitdaging. Wij leven in een drukke wereld vol ruis. Waar we ook naartoe gaan. Zelfs in ons eigen huis ervaren we de een of andere ruis die ons kan afleiden. Van de telefoon, de tablet, tot verkeerslawaai. Als we hier even bij stil blijven staan en erover nadenken, dan herkennen we dat we in een territorium leven dat door de vijand bezet is. Dat betekent dat het bijna onmogelijk is om een ideale geestelijke omgeving in te richten. Satan wil niet dat we in stilte tijd met God doorbrengen. Sterker nog, zijn doel is om dit op alle mogelijke manieren tegen te gaan. De duivel wil niet dat we erin slagen om stil te zijn met God. Daarvoor kunnen we de schuld wel geven aan de duivel. Maar zijn we er zelf niet de grootste oorzaak van, dat er van onze goede voornemens zo weinig terechtkomt? hebben we er altijd wel zin in. Uitvluchten dat we zo druk zijn, zijn er altijd wel te vinden. Maar wij stellen onze prioriteiten vaak zo verkeerd. Onze menselijke zwakheden verenigen zich vaak met de vijand van buiten om ons van de Heer vandaan te houden. Niet iedereen kan de nodige zelfdiscipline opbrengen. Terwijl juist zelfdiscipline en toewijding noodzakelijk zijn, je moet er moeite voor doen. Want bij al onze bezigheden, ook als studerende, blijft toch de belangrijkste opdracht in ons leven: zoekt eerst het Koninkrijk van God. En al die andere dingen zullen ons toegeworpen worden. Om zijn stem te horen, moeten we luisteren naar zijn woord. Het geloof is door het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En dan gaat het niet alleen om de bekering tot God, maar ook om het leven van de heiligmaking. Jezus gaf ons het voorbeeld voor onze stille tijd. Hij nam regelmatig de tijd om te bidden tot zijn Vader. Vele schriftplaatsen kunnen daarvoor worden genoemd. Ik noem de volgende. Matteüs 26, vers 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. En zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Markus 1, vers 35. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad al daar. Lucas 5, vers 16. Maar hij vertrok in de woestijnen en bad al daar. We moeten in onze gehaaste tijd weer leren onze tijd te bewaken. Het is een merkwaardig verschijnsel dat nu we een steeds kortere werkweek en veel vakantiedagen hebben, we steeds meer tijd tekort komen. Onze voorouders maakten veel langere werkweken dan wij. Vakantie was er niet bij. Toch hadden ze ook nog wel tijd om 's avonds, vooral in de wintermaanden, bij elkaar op bezoek te gaan. En soms ook nog wel om met elkaar te spreken over geestelijke zaken. Ook al zijn er mensen die geen raad weten met hun vrije tijd, er zijn ook anderen die de tijd tot de laatste minuten vullen met allerlei activiteiten waarvan het nut niet in alle opzichten kan worden aangetoond. Bokke Jager, een bekend gereformeerd theoloog uit de vorige eeuw, zegt: de vrije tijd onthult hoe de mens de vraag naar de zin van het leven ontloopt. De vrije tijd onthult hoe de mens de vraag naar de zin van het leven ontloopt. Een uitspraak om over na te denken. De zin van het leven wordt niet meer gezien. De vraag daarnaar wordt zelfs ontlopen. Ik denk dat het komt omdat veel mensen de zin van het leven alleen maar zien in het hier en nu. De gedachte aan een eeuwigheid, aan een ontmoeting met God, wordt als verouderd afgedaan en naar het rijk der fabelen verwezen. Wij weten beter. Maar doen wij ook beter? Ook wij hebben allemaal een gevulde agenda, ook jongeren ontkomen daar niet aan. Dan moeten we bij die vriend of vriendin op bezoek. Dan moeten we paardrijden, dan moeten we... En oh ja, er is ook nog vereniging. En dat moeten we ook niet vergeten, de catechisatie. En zo is de week weer vol. Is er nog tijd over om je bezig te houden met de vraag hoe het staat tussen de Heere en jouw ziel? Is het zo gek om in deze jachtige tijd ruimte in onze agenda te reserveren en die niet meteen door iemand die je belt te laten invullen? Je mag gerust zeggen dat het uur waarop iemand bij je op bezoek wil komen niet past, omdat je die tijd als stille tijd voor jezelf in de agenda hebt gereserveerd. Als het goed is, moet die ander daarvoor begrip kunnen opbrengen. De Heer heeft een hekel aan luie mensen. We behoeven ons echter niet te schamen als we eens heilig lui mogen zijn. Luther heeft Melanchthon daartoe wel eens aangezet. Melanchthon, een man die nooit rust kwam, rust nam, altijd maar bezig. Maar het zorgvuldig indelen van onze tijd, van onze agenda, vraagt zelfdiscipline. Ik kwam in de voorbereiding de kreet tegen: liever druk dan lui. Luie mensen worden door God zelf vermaand. Ga tot de mier, gij luihart. Zie haar wegen en word wijs. De spreukendichter vervolgt met: hoe lang zult gij, luihart, nederliggen? Wanneer zult gij van ons slaap opstaan? Een weinig slapen, een weinig sluimeren, een weinig handvouwen, al nederliggende. Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. Het gaat niet om de tegenstelling druk of lui, maar om het samengaan van druk zijn en toch heilig lui zijn. Bij alle bezigheden mogen we ons geestelijk welzijn niet uit het oog verliezen. We trainen ons lichaam om kracht en conditie te vergroten, om onze gezondheid te verbeteren en overgewicht te voorkomen. Zo zouden we ook tijd vrij moeten maken voor onze ziel. Daar is zelfdiscipline voor nodig. Dat dwingt ons om onze aandacht te richten op de dingen van Gods Koninkrijk, om de zelfzuchtige verleidingen te weerstaan. Het nalaten daarvan leidt ertoe dat we steeds minder met deze dingen bezig zullen zijn. Daar ligt meteen ook wel een uitdaging. Als we er niet in slagen om onze tijd in te vullen, kan dat tot chronische teleurstelling en ontmoediging leiden. Er komt cynisme, we geven het al spoedig op, of we raffelen het af om het schuldgevoel te voorkomen. Het werkt voor mij toch niet. Spoedig zal het goede voornemen verdrinken in andere bezigheden. Maar het gaat om je ziel. Zoals je traint voor het lichaam, zo kun je je ook trainen voor je ziel. Gebruik een Bijbelrooster. Neem een goed boek erbij. Oefen jezelf in het overdenken van een tekst. We lezen vaak te snel. En voortdurend en herhaald jezelf onderdompelen in de Bijbel zal niet alleen onze Bijbelkennis vergroten, maar ons ook meer weerbaar maken ten opzichte van de seculiere samenleving. Het houden van stille tijd behoort wezenlijk bij het christen zijn. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. We zijn in alle dingen van de Heer afhankelijk. Vaak beseffen we dat niet. Maar waar dat beleefd wordt, zul je ook de omgang met hem niet kunnen missen. Dan is die dagelijkse omgang met hem ons eten en drinken. Het is tegelijkertijd een genademiddel om hem meer en meer te leren kennen. In de bergrede in Matthäus 5 tot 7 wordt iedereen daartoe aangespoord. Om het belang van stille tijd te benadrukken, wil ik een paar aspecten noemen die je bij het indelen van je tijd zou kunnen betrekken. Ten eerste, om jezelf te dwingen tot een zekere regelmaat is het nodig om een vast moment van de dag te houden. Daniel bad 3 keer per dag op vaste tijden. Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan de islam. Ook dat kan echter tot sleur worden. Welk moment van de dag moet jij dan voornemen? Dat is onderscheiden. Kies momenten die zowel passen in je persoonlijke dagindeling en in overeenstemming zijn met je persoonlijkheid. Wat bedoel ik daarmee? Wel, de een is morgens vroeg, helder en fris. Dan kun je de beste in de morgenuren tijd inruimen voor je stille tijd. Anderen zijn 's avonds meer helder, neem dan de tijd. Overigens kun je dat ook weer beschouwen als eigen verdiensten. Ik denk aan die vrouwen aan wie op huisbezoek werd gevraagd: leest u vaak in de Bijbel? Haar antwoord was: ja zeker, wel 3 keer per dag, elke keer na het eten. Maar neemt u Gods woord ook nog wel eens op andere momenten van de dag in de hand om daaruit onderwijs te krijgen? Haar antwoord was: is het niet genoeg als ik 3 keer per dag in de Bijbel lees? Ten tweede, wat van groot belang is: zet stoorzenders uit. Je smartphone kan wel even wachten. De laptop kan wel een poosje op standby. Dat zijn stoorzenders van buiten. De grootste stoorzender zit echter van binnen. Dat zijn je gedachten. Gedachten die tijdens het lezen of bidden opkomen. Ik moet dat nog doen. Ik moet die nog bellen. Je gedachten beheersen is een kunst. Concentreren is in onze tijd ook niet eenvoudig. De monniken op Athos konden het. De paalzitters in de woestijn ook. Onze gedachten zijn zo snel afgeleid. Probeer gedachten die in je opkomen los te laten door ze bijvoorbeeld op te schrijven. Dan ben je ze even kwijt. En richt je aandacht dan op God en zijn woord. Ten derde, vergeet niet dat schriftlezing en gebed horen bij de stille tijd. God spreekt tot ons door zijn woord en door zijn geest en daarom wil hij gevraagd worden. Hij wil dat we hem vragen of hij het lezen en overdenken van zijn woord zou willen zegenen. Aan zijn zegen is alles gelegen. Ten vierde, ik heb al gewezen op het nut van een Bijbelleesrooster. Anders ben je al gauw geneigd om willekeurig elke dag een gedeelte uit de Bijbel te lezen. Met een Bijbelleesrooster kun je bepaalde verbanden beter ontdekken. Ten vijfde, een goede Bijbelverklaring is nodig en die zijn er vele. De verklaring van Matthew Henry is zeer geschikt voor Bijbelonderzoek. Ook de studiebijbel is aan te bevelen. Maar vergeet ook de kanttekeningen bij de Statenvertaling niet. En ook de Bijbel met uitleg geeft veel waardevolle informatie. Ten zesde, de lengte van onze stille tijd is mijns inziens moeilijk vast omlijnd aan te geven. Het zal per persoon en per moment ook verschillen. Het lezen van een gedeelte van Gods woord, het overdenken hiervan en het in gebed neerleggen van al onze zonden, zorgen en vreugden vereisen zeker de nodige tijd en oefening. Paulus schrijft in 1 Timotheüs 4 vers 7, oefen uzelf tot Gods zaligheid. Maar om dat vervolgens vast te leggen in een bepaalde minimale tijdsduur lijkt me moeilijk. Het kan te kort, maar ook te lang zijn. De fariseeën stonden daarom bekend dat zij lang balen met heel veel woorden, terwijl de Heer Jezus juist aanspoort tot soberheid op dat terrein. Al deze dingen wijzen ons op de noodzaak van het besteden van onze tijd tot eer van God en in het bijzonder onze stille tijd daarvoor te gebruiken. Maar dan blijft de vraag hoe je dat in een samenleving anno 2022 gestalte moet geven. Waarin we zoveel moeten, zoveel willen en zoveel kunnen. Hoe kom je onder de druk en de stress uit? Zou het zinvol zijn, ook als christen, ook voor jongeren, om zich een poosje onder te dompelen in de soberheid van het kloosterleven? Liever dan minder te gaan werken, zoeken veel mensen naar kortstondige rustpunten in hun bestaan. Vergeleken met 1990 gaan Nederlanders bijvoorbeeld vaker, maar ook korter op vakantie. Even een lang weekend weg is ook populair. Anderen trekken zich voor korte tijd terug in een klooster om zich op te laden voor de volgende etappe van de red race die onverbiddelijk wacht. Jachtige mensen grijpen naar meditatie. Mindfulness, stilte trainingen, oosterse wijsheid en yoga om stress en overbelasting tot hanteerbare niveaus terug te dringen. Jaarlijks trekken duizenden jongeren uit allerlei landen naar de ecumenische gemeenschap in het Franse plaatsje Taizé om tot rust te komen bij een bazaal leven van kamperen en corvée-diensten. Anderen zoeken rust in wandelen of muziek luisteren. Is het je terugtrekken voor een tijdje in een klooster en geschikte tijdsbesteding om stress en overbelasting tot een hanteerbaar niveau terug te dringen? Wellicht dat het kortstondig soelaas zou kunnen bieden. Het je opladen voor de volgende etappe van de red race betekent wel dat je die race weer in moet. En dan is de tijdstip niet ver weg dat je weer in het klooster moet. Het gaat veel meer over de inrichting van ons dagelijks leven. Daarin zijn rustpunten van het grootste belang. Even los van de stille tijd die nodig is. Ik las ergens dat een arbeidsritme waarin elke uur een bepaalde tijd wordt ingeruimd voor persoonlijke dingen, het meest effectief is om stress te voorkomen. Een voorbeeld dat het meest bekend is, is Google. Dat bedrijf heeft al lang geleden ingevoerd dat personeel tijdens werktijd verplicht een deel, 20%, moet besteden aan eigen invulling. Dit komt er in de praktijk op neer dat er een middag in de week of iedere dag een uurtje besteed wordt aan wat de werknemer zelf leuk vindt. Het schijnt ook de creativiteit. tijd te bevorderen. Deskundigen die zich met tijd en tijdsbesteding hebben bezighouden, stellen dat de eerste waarde die leidt onder tijdsdruk is, tijd nemen voor zingeving. Toch zijn rustpauzes in het leven onmisbaar. Wanneer je leven vooral steeds op het gaspedaal drukt, is het lichaam zelfs in rust nog aan het werk, zo stelt socioloog Van der Lippen. Momenten van rust en stilte zijn een waardevol geschenk dat we niet onuitgepakt mogen laten. Het is veelzeggend dat God na de 6 scheppingsdagen op de 7e dag rustte. Ook de tijd houdt op. Onze tijden zijn in Gods hand. Onze dagen, ze zijn een handbreed. De tijd vliegt als zand tussen onze vingers door. Als we het woord tijd uitspreken, is die tijd alweer voorbij. De tijd is voorts kort. Paulus zegt dat tot de Korintiërs. In het besef dat de gedaante van de wereld voorbij gaat. Dat de tijd voorbij gaat en eenmaal eindigt, wekt hij hen op om zo te leven alsof het einde van de tijd reeds aanstaande is. Opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbende. En die wenen als niet-wenende. En die blijden zijn als niet-blijzijnde. En die kopen als niet-bezittende. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. En als dan het einde van ons leven komt, en we hebben de kostelijke genadetijd voorbij laten gaan, met ons alleen maar druk te maken over de dingen van deze tijd, hoe zal het dan met ons zijn als er geen tijd meer zal zijn? Want die tijd komt. De Heere zwingt het in de Openbaring 10, vers 6. En hij zwoer bij die die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Wat zal het zijn als we straks zullen moeten zeggen, de tijd voorbij. Net te laat. Maar het is voor eeuwig te laat. Als de gelegenheid om je tot God te bekeren voorbij is, en het uit zijn mond zal klinken, ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Het zal ons in alle eeuwigheid in het aangezicht vliegen. Als we de tijd zo mogen zien, als een van God gegeven geschenk, waarin hij ons met zijn genade bedeelde, dan zal het einde van de tijd de eeuwige en volkomen verlossing inluiden. Gezet in de tijd, in het licht van de eeuwigheid, zal dan de eeuwige dag aanbreken, geen tijd meer te zondigen, geen tijd meer om te weeklagen over de zonde en ongerechtigheid, maar dan zal alles zijn vervulling vinden in Hem, in Christus, die alles in allen vervult. Dan zullen we de kroon der overwinning mogen neerleggen aan de voeten van het Lam. Verlang jij naar die tijd? Ben je dan nog druk? Ja. Om God te loven en te prijzen. Eigenlijk kun je niet zeggen, daar zal alle tijd dan in opgaan. Want dan zal er geen tijd meer zijn. Want daar wordt de rust geschonken, waarvan ons de Hebreeënbrief leert, dat er een rust overblijft voor het volk van God. Tot zover de lezing van de Onnesselvaart.